De schriftlezing zal zijn uit Richteren 13. We noemden de Richteren 13, maar vooraf lezen we de Heilige Wet. En na het lezen van de wet zingen we Psalm 119, vers 58. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en de barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen we nu Richteren 13. En de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren. Zo gaf de Heer hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En de engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar: Zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank, en eet niets ondereins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes komen zal. Want dat knechtje zal een Nazarener God zijn van zijn moeders buik af, en het zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnenhand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk, en ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, jij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank, en eet niets ondereins, want dat knechtje zal een Nazirener God zijn, van zijn moeders buik af tot op de dag zijns doods. Toen aanbad Manoach den Heere vuriglijk en zeide: och Heere, dat ook de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach, en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En zij zeide tot hem: zie, die man is mij verschenen, dewelke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En ik kwam tot die man en zeide tot hem: zijt gij die man, dewelke tot mijn deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide Manoach: nu dat uw woorden komen, maar wat zal de knechtjes wijzen en zijn werk zijn? En de engel des Heeren zeide tot Manoach: van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt, en wijn nog sterke drank zal zij drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, dat zal zij onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heeren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten, en indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het de engel des Heeren was. En Manoach zeide tot de engel des Heeren: wat is uw naam, opdat wij u verheren, wanneer uw woord komen zal? En de engel des Heeren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen den Heeren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heeren op van het in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezicht ter aarde. En de engel des Heeren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heeren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw: wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem: zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet genomen, noch ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd te laten horen, zulks als dit is. Daarna baarde deze vrouw een zoon en noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijle te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Eshol. Zover.
Gemeente, we hebben als kerkenraad besloten om in de komende tijd, als de Heer het geeft, om in de morgenleesdiensten een prekenserie te lezen van dominee Melis over Simson. We willen daar vanmorgen een begin mee maken. Alleen wanneer er in een middag- of avonddienst een predikant of student voorgaat, zal er 's morgens een catechismespreek worden gelezen. Gemeente, we mogen een begin maken met bijbellezingen over Simson. En dan geven de Heer ons dat wij het leven, de gezondheid en de lust van hem mogen ontvangen om op te gaan naar Gods huis en daar te horen wat de Heer door middel van zijn woord tot ons heeft te zeggen. Het grootste zou zijn, gemeente, als de Heer dat woord in ons leven wil gebruiken tot onze eeuwige zaligheid. Dat er voor ons eens een woord bij zou zijn dat ons treft in het diepst van ons hart. Dat we door dat woord en door Gods geest uitgedreven worden tot de troon van zijn genade, om door hem geleerd en door hem bekeerd te worden. Daarom stellen de Heere deze bijbellezingen tot een eeuwige en rijke zegen. Gemeente dacht ons goed om u in deze bijbellezingen te bepalen bij de geschiedenis van Simson. Ik wil daar eerst in het algemeen iets van zeggen. Het is namelijk met schroom dat we de geschiedenis van Simson behandelen. Waarom? Wel, dat heeft diverse redenen. Simson heeft een heel bijzondere plaats in het woord van God. Er zijn veel mensen die vol bewondering naar deze man kijken. Waarom? Vanwege zijn grote lichaamskracht. Ik weet nog wel dat ik, toen ik nog een kind was, als de verhalen van Simson door mijn vader en moeder werden voorgelezen, of als ik ze op school hoorde, ze altijd prachtig vond. Die man was zo vreselijk sterk, daar keek je tegenop, dat vond je mooi, dat die man helemaal alleen zoveel Filistijnen versloeg. Dat is van kinderen best te begrijpen. Maar als we alleen zo naar kijken, doorgronden we de geschiedenis van Simson niet. Er zijn ook mensen die laag neerkijken op Simson. Want in zijn geschiedenis komen zaken voor waarvan we moeten zeggen, hoe is het mogelijk dat de Nazireër Gods zo ver kon komen? Grove, openbare zonden zijn door deze man bedreven. Daarom zeiden we dat we met schroom over hem willen spreken. Ik geloof, gemeente, dat er heel wat mensen zijn die, als de schrijver van de Hebreeënbrief, Simson niet had opgenomen in de rij van de geloofshelden, zouden zeggen, dat kan toch niet? Zulke grove, openbare zondebedrijven kan toch niet met genade gepaard gaan? Daarom, gemeente, geven de Heere ons licht. Geven hij ons wijsheid. Geven hij ons ook voorzichtigheid. Als wij de geschiedenis van Simson met elkaar behandelen. De Heere geven ons eerbied voor zijn woord. Maar, al is het dat er moeilijke gedeelten in die geschiedenis voorkomen, toch is ook waar wat de apostel schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daarom heeft de geschiedenis van Simson, omdat het de schrift is die van God is ingegeven, ons van de eerste tot de laatste bladzijde wat te zeggen tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Gemeente, we willen een begin maken met deze geschiedenis. En we doen dat naar aanleiding van Richteren 13, het eerste tot en met het vijfde vers, waar we Gods woord al dus lezen. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora, uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en hij zeide tot haar, zie, nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren, zo wacht u toch nu en drink geen wijn nog sterke drank en eet niets onreins, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn van moedersbuik af en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. In deze woorden luisteren we naar de aankondiging van Simsons geboorte. En we willen met de hulp des Heren stilstaan bij drie gedachten. En dan letten we ten eerste op de toestand in Israël. In de tweede plaats op de afkomst van Simson. En de derde, de boodschap van de engel. Dus de aankondiging van Simsons geboorte, drie gedachten. De toestand in Israël. Ten tweede de afkomst van Simson. En ten derde de boodschap van de engel. De toestand in Israël. Gemeente, als we beginnen met de geschiedenis van Simson, is het goed om te bezien in welke tijd deze man is geboren en hoe de toestand was in Israël. Vanzelfsprekend is dat de tijd van de richteren. En in het boek Richteren leest u dat het een donkere tijd was in het leven van het volk Israël. We weten dat Israël onder Jozua het land Kanaan was binnengetrokken en de vijanden had verdreven. Dat het volk dit land van de Heere als een erfelijke bezitting had ontvangen. En zolang Jozua leefde, diende dat volk de God van Israël. Zolang de oudsten nog leefden, die alles hadden meegemaakt ten tijde van Jozua, werd de God van hemel en aarde, de God van Israël, nog wel gediend. Maar we lezen zo heel kennelijk aan het eind van het boek Jozua dat het verkeerd ging toen die oudsten gestorven waren. Toen ging Israël afwijken van de Heere. Hoe kwam dat? Waarom week Israël af van de Heere? Wel, ze hadden een opdracht gekregen die luidde dat ze moesten strijden en blijven strijden tegen de vijanden die nog rondom het volk woonden. Ze hadden opdracht gekregen om tegen die vijanden te vechten. Maar wat gebeurde er in de tijd toen Jozua er niet meer was en toen de oudsten er niet meer waren? Toen streed Israël niet meer tegen de volken die rondom hen leefden, maar men liet zich ermee in. Er brak een tijd aan van ongeoorloofde verdraagzaamheid. Waar bestond die onverdraagzaamheid onder andere uit? Wel, de zonen en dochteren van Israël trouwden met de zonen en dochteren van de Kanaanieten. Ze verzwagerden zich met hen. Die volkeren woonden dichtbij. En je kon ze beter te vriend houden dan dat je er altijd tegen moest vechten. Maar u begrijpt wel dat die zonen en dochteren van de Kanaanieten hun gebruiken en gewoonten meebrachten naar Israël. Die brachten op den duur ook hun afgoden mee naar Israël. En zo week Israël steeds meer af van de God van hemel en aarde. Meer en meer kwam de afgodendienst op binnen de grenzen van het land. En wat gebeurde er toen? Wel heel eenvoudig. Toen ging de Heere waarmaken wat hij gezegd had bij monden van Mozes. U kunt dat lezen in Deuteronomium 28. Daar moest Mozes in opdracht van de Heere tegen het volk zeggen: volk, als jullie mijn zuivere wet verlaten, dan zal ik wat doen. Wat zou de Heere dan doen? Hij zou hen bezoeken met honger en dorst, met naaktheid en gebrek. Hij zou met zijn ongenoegen in dat land komen. Maar hij zou nog meer doen. Hij zou iets doen dat voor elk volk eigenlijk het ergst is. En wat is dat? Onderdrukt worden door een ander volk, overgegeven worden in de handen van je vijanden. En dan lezen we voortdurend in het boek der Richteren. En de kinderen Israëls voeren voort om te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Dan gaf de Heren over in de handen van de Kanaanieten, van de Moabieten of van een ander volk. Steeds werd het volk onderdrukt. Maar we lezen ook dat de Heere richters gaf. Als het weer in benauwdheid verkeerde, ging het volk tot de Heere roepen. En was hij weer zo goed en trouw dat hij hun een richter gaf, die hen uit de hand van hun vijanden ging verlossen. We lezen dat die richters soms 10 jaar richtten. Een andere keer dat de richter Israël 20 jaar richtte. En dan staat midden in het boek der Richteren de geschiedenis van Simson. Die begint met de woorden: en de kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaar. Israël had het dus weer voor de Heere laten liggen. En toen heeft de Heere de Filistijnen gebruikt om Israël te onderdrukken. Ze waren al 40 jaar onderworpen aan de Filistijnen. Die Filistijnen zijn een bekend volk in de geschiedenis van het volk Israël. Ze woonden in de kuststrook van het land Canaan, langs de Middellandse Zee. De Filistijnen hadden daar niet altijd gewoond, maar kwamen voor een groot deel uit Egypte en ook wel van Kreta. Dat volk heeft de Heere gebruikt om Israël te onderdrukken. En toen Israël Canaan pas had ingenomen, hadden ze ook de steden van die Filistijnen, zoals Gaza, Ascalon en Ekron, ingenomen. Die waren toen van Israël. De Filistijnen hadden die steden echter weer veroverd en Israël zelfs nog verder teruggedreven. De Filistijnen hebben Israël zelfs steeds meer teruggedrongen. En het was zo dat ze gans Israël hadden onderworpen. Weet u hoe de toestand was toen Simson werd geboren? Toen was het zo dat de Filistijnen alle smeden uit Israël hadden meegenomen naar hun land. U zult zeggen, waarom deden ze dat? Waarom namen ze de smeden mee naar het Filistijnse land? Dat deden ze opdat Israël geen zwaarden en spiezen meer kon maken. Want daar heb je een smid voor nodig. Zover hadden ze het dus al gebracht, die Filistijnen, dat Israël niet meer kon terugvechten. Ze hadden geen wapens meer om terug te vechten. Zo diep bedroevend was de toestand in Israël toen Simson geboren moest worden. Maar daarmee is de toestand nog niet eens in zijn intense droefheid getekend. Wat was het droevigst in die tijd? Wel, andere keren, als het volk onderdrukt werd door de Moabieten, lezen we: toen riepen de kinderen Israël tot de Heere om verlossing. Ze gingen roepen uit de benauwdheid. Maar dat lezen we niet toen Simson geboren moest worden. Toen riepen ze helemaal niet uit de benauwdheid. Je zou zeggen, hoe is het toch mogelijk? 40 jaar onderdrukt door de Filistijnen en dan nog niet roepen. Dan nog niet roepen om verlossing en redding. Weet u hoe het was? Gemeente, het volk Israël was eraan gewend geraakt dat ze door de Filistijnen overheerst werden. Als je die Filistijnen maar een beetje naar de mond praatte en maar een beetje hun zin gaf, hielden ze zich wel rustig en was er eigenlijk best mee te leven. Het was niet eens zo erg in hun ogen. De goden van de Filistijnen kwamen wel binnen de grenzen van het land. Maar ja, je moet toch wat? En we kunnen niets terug doen. Want er is niet één smid die een wapen kan maken. Waarmee we moeten vechten. Ze zaten neer in een toestand waarin ze alles gelaten over zich heen lieten komen. Dat is wat. Onderdrukt worden, als 40 jaar geknecht worden en dan alles maar gelaten over je heen laten komen. We zien wel wat er van komt. Geen geroep, geen geschrei naar de hemel. Gemeente, misschien zijn er wel onder ons die zeggen, ik begrijp er niets van dat het zo kan zijn. Er zijn hier mensen die de oorlog meegemaakt hebben. Die heeft 5 jaar geduurd. Wat is er in die tijd een geschrei opgegaan naar de hemel? Of we van het juk van onze onderdrukker verlost mochten worden. Wat een geschrei is er opgegaan. Het werd in Israël niet gehoord. Je leest daar in ieder geval helemaal niets van. Wordt hier niet ons aller beeld getekend? Wij worden ook onderdrukt. Wij leven ook onder de heerschappij van de overste van deze wereld. En hij is een harde heer. Wat doet die heer? Die probeert alle wapens uit onze handen te krijgen, waarmee we tegen hem zouden kunnen strijden. Hij is een buitengewoon harde heer. Want straks, als we ons loon uitgekeerd krijgen, zegt de apostel daarvan: de bezoldiging der zonde is de dood. En wie roept er om hulp? Wie roept er om redding? Is het niet zo, gemeente, dat we eraan gewend zijn dat we onbekeerd zijn? Misschien roepen we nog wel eens een beetje voor de vorm. Maar bij wie is het echt nood geworden in zijn leven? Waar gaat er geschrei op naar de God van hemel en aarde? O, zou u ons willen verlossen? Verlossen uit de handen, uit de klauwen van de oversten van deze wereld? Zou u ons willen redden, Heere? We zijn het niet waard, want we zijn in die toestand terechtgekomen omdat we u hebben verlaten, u hebben vergeten. Dat was in de tijd van Simson ook zo. Het was hun eigen schuld. Maar o God, zou u dan willen doen, uit genade en uit louter ontferming, wilt u op ons neerzien? Voor wie is het nood geworden? Gemeente, moeten we niet bekennen dat we eraan gewend zijn geraakt? Moeten we niet bekennen dat we zorgeloos verder leven? We hebben het best naar ons zin als we een beetje schipperen. God wat en de wereld wat, dan gaat het best. Dan is het best nog te leven. Maar weet dat er een keer een eind komt aan ons leven. We zijn hier bij de eerste Bijbellezing over het leven van Simson. Maar u en ik weten niet of we er bij de laatste ook zullen zijn. In die tussentijd kan er veel gebeuren. En als we voor God moeten voorkomen, rekenschap af moeten leggen, hoe moet het dan? Israël riep niet naar de Heere. Ze leefde al 40 jaar zomaar een beetje verder. En daarom geeft de Heer in deze situatie een verlosser, een richter. Dat mag voor ons wel een wonder zijn, want daar hebben ze niet om gevraagd. Daar hebben ze niet naar gezocht. En toch geeft God er één. Waarom doet hij dat? Dat doet hij alleen om zijn zelfs wil. Omdat God dat volk wil verlossen, heeft hij een richter gegeven. En daarom, gemeente, is Simson ook een type. Veel dingen in het leven van Simson zijn zwaar om te verstaan. Maar Simson is ook een type. Van wie dan? Van die grote verlosser Israëls. Die God ook heeft gegeven. Waarom heeft hij die gegeven? Niet omdat er een volk was dat erom vroeg. Dat er naar zocht. Maar omdat God zijn naam wilde verheerlijken. Hij heeft die verlosser gegeven omdat God zichzelf een naam wilde maken om mensenkinderen die alles verbeurde verzondigd hebben, uit vrije, soevereine genade en liefde te verlossen. Welk evangelie ligt in het eerste vers van Richteren 13, de geschiedenis van Simson opgesloten? Het evangelie van vrije genade, dat de Jood een ergernis is en de Griek een dwaasheid. Het is een volk, een kracht Gods, tot de zaligheid dat God uit genade, zonder enige verdiensten van de mens, zonder dat er enige waardigheid in die mens wordt gevonden, een mens gaat verlossen van het verderf. Dit was de toestand waarin Israël verkeerde. We willen nu in de tweede gedachte bezien de afkomst van Simson. Er staat, er was een man van Zora, uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baatte niet. In dat ene regeltje staat heel veel. We zullen proberen er iets van te zeggen. In de eerste plaats is er dus een man van Zora uit het geslacht van een Daniet. Wanneer we over de afkomst van Simson spreken, wordt ons hier al heel duidelijk getekend dat hij stamt uit het geslacht van Dan. U weet misschien wel dat de vader Jacob ook zijn zoon Dan heeft gezegend. Wat heeft hij van zijn zoon Dan gezegd? Wel dit. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Eeuwen geleden had vader Jacob dus al geprofeteerd en geleerd, geleid door de God, de Heilige Geest, dat er iemand zou komen uit het geslacht van Dan, die zijn volk Israël zou richten. En dat gebeurt hier. Hoort u daarin dat vader Jacob reeds op zijn sterfbed had gezegd waar die man vandaan kwam? Uit welk geslacht? En dat zoveel eeuwen terug? Hoort u de trouw van God dat hij nooit zal laten varen wat zijn hand begon? Nooit zal een van zijn woorden op de aarde vallen. Er is in die tijd in heel Israël waarschijnlijk niemand geweest die eraan dacht wat God door middel van vader Jacob had gesproken. Maar God was het niet vergeten, gelukkig maar. En nu gaat hij die man zenden, een man uit het geslacht van Dan. Dat is heel treffend, want vader Jacob had er ook bij gezegd op welke manier die man uit de stam van Dan zijn volk Israël zou richten. Hij sprak, Dan zal een slang zijn, een andere slang nevens het pad, bijtende des paards versenen, dat zijn rijder achterover vallen. Daar ligt in opgesloten dat de man die het volk Israël zal richten, dat op een heel bijzondere manier zal doen. Dat hij dat zal doen als een slang, op een listige manier, zoals een overval wordt gepleegd. Zoals een slang een paard bijt dat de ruiter draagt. Een slang is maar een heel klein en kan dat paard helemaal niet aan. Toch zullen het paard en zijn ruiter achterover vallen. Hoe wonderlijk zijn dan Gods wegen. En hoe waar is het dat nooit één woord van hetgeen de Heer heeft gesproken op de aarde zal vallen. Al wat hij zegt blijft vast en onverbroken. We lezen het hier zo eenvoudig. Er was een man van Zora, het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. We weten dus dat de vader van Simson Manoach heet. Die naam betekent rust. Er staat niets van in de Bijbel, maar toch geloof ik, uit verband van hetgeen wij mogen lezen, dat wij niet te veel zeggen als wij stellen dat Manoach en zijn vrouw behoorden tot de weinigen in Israël die gezucht hebben onder het juk van de Filistijnen. Dat ze behoorden tot de weinigen die wel geroepen hebben naar de hemel om verlossing. Als de vrouw van Manoach straks bij haar man komt vertellen dat de engel haar heeft bezocht en wat hij heeft gezegd, doet haar man een vurig gebed. We mogen wel aannemen, gemeente, dat hij een man was die de ware rust mocht zoeken. De ware rust die alleen in God is te vinden. Maar Noach is een man die te midden van alle afval en verval de Heere mag vrezen. Die er nog naar uitziet dat het volk van Israël verlost mag worden van het harde juk van de Filistijnen. Hoe de moeder van Simson heet, weten we niet. Zij is één van de naamlozen die wij in de Bijbel tegenkomen. Er worden wel meer mensen in de Bijbel genoemd van wie we wel lezen wat ze gezegd of gedaan hebben, maar niet wat hun naam was. We noemen een voorbeeld van iemand die we in de Bijbel tegenkomen, van wie we de naam niet weten. Denkt u maar eens aan de weduwe die twee penninkjes in de schatkist wierp. Zij is voor ons ook een naamloze. Maar als we het leven van de moeder van Simson nagaan, mogen we zeggen dat zij een vrouw was die bedeeld was met de vrezen des Heren, ook als ze straks wat tot haar man gaat zeggen. We komen daar nog op terug. Simsons vader en moeder zijn dus Godvrezende mensen. Het is heel wat als we uit zo'n gezin komen, als we uit zulke ouders geboren mogen worden. Dat mogen we niet klein achten, als dat zo mag zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat genade geen erfgoed is. We weten nog meer van het gezin waarin Simson is geboren. Want er staat ook dat die vrouw onvruchtbaar was. Eigenlijk kon hij niet geboren worden. Dat was een onmogelijkheid. Misschien zijn er door die naamloze vrouw wel talloze gebeden opgezonden naar de God van hemel en aarde. Heere, zou u die lege plaats in ons huis willen vervullen? Dat valt niet mee, gemeente, getrouwd te zijn. En de Heere onthoudt ons de kinderzegen. Je moet beleven wat dat is. Daar kun je alleen maar over meepraten als je het hebt beleefd Er zijn zaken die je alleen maar kunt beleven. Laten we er maar niet te veel van zeggen, want het is een teer onderwerp. Maar zo was het daar. Die vrouw kon geen kinderen krijgen. Misschien hadden ze de moed al opgegeven. Maar het zou toch gebeuren. Door een wonder van God. Door alles aan de kant van de mens af te snijden. Zou de verlosser geboren worden. We hebben gezegd, gemeente, dat in het eerste vers van dit hoofdstuk de prediking van het evangelie van vrije genade ligt opgesloten. Er komt een verlosser waar niet om wordt gevraagd. Een verlosser waar niet naar wordt gezocht. Een verlosser die door God wordt gegeven tot de eer van zijn grote naam. Een verlosser die geboren wordt dwars door de onmogelijkheid aan de kant van de mens heen. Een wonder van God. Daar gaat het toch op aan, gemeente. Ook in het leven van de kerk des Heren. Daar moet het toch op aan. We moeten toch aan op het wonder van God. Dat hij een verlosser heeft gegeven. Het moet er toch op aan dat wij leren en beleiden dat het van onze kant een onmogelijke zaak is. Dat hij ooit nog wordt geboren. Is er nog een volk in ons midden dat zo over de wereld gaat? De vader en moeder van Simpson hebben hun knieën misschien wel eens gebogen en misschien wel liggen roepen: Heere, mag er nog een verlosser komen? Aan de andere kant hebben ze moeten inleven. Bij ons vandaan zal het nooit komen. Nee, uit ons zal hij nooit geboren worden. Dat kan niet, want mijn vrouw is onvruchtbaar. Ze baarde niet. Voor die mensen zou het een groot wonder zijn. Zijn er ook zulke mensen in ons middengemeente? Voor wie het een ontzaggelijk groot wonder is, als die verlosser in hun leven geboren zou worden. Dan moet je weten wat het is om verdrukt te worden. Dan moet je weten wat het is om te roepen tot God die in de hemel woont. Dan moet je weten dat het van onze kant nooit kan. Dan moet het een afgesneden zaak worden. Maar dan komt een engel des Heren met de boodschap uit de hemel. Dat is onze derde gedachte. We gaan eerst zingen van Psalm 32, het vierde en ook het vijfde vers. Gij zijt mij, Heere, de schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Omringt me daar, gij mijn ruimte stelt met blij gezang. Dat mijn verlossing meldt. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van Psalm 32. En inmiddels zal de extra collecte zijn voor bouw- en orgelfonds. In de derde plaats de boodschap van de engel. Met eerbied gesproken, gemeente. God doet de hemel open en zendt een engel naar deze vrouw. Deze hemelbode begint zijn boodschap niet met: vrouw, je krijgt een zoon. Weet u wat hij eerst zegt? Zie, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Daar wordt de vrouw door de engel op gewezen. Wist ze dan niet dat ze onvruchtbaar was? Jazeker, dat wist ze. En daar heeft ze onder gezucht. Zegt die engel dit om haar te plagen? Nee, hij zegt het om het wonder van God nog duidelijker in haar leven te openbaren. Opdat dit wonder des te groter voor haar zou worden. En ze ook in de God van het wonder zou mogen eindigen. Daar werkt de Heer op aan. Hij werkt op zijn eer aan. En weet u wat er dan moet gebeuren, gemeente? U en ik moeten bij de voordeur gewezen worden op onze onvruchtbaarheid. Wij kunnen maar één soort vruchten voortbrengen. Vruchten van dood en verderf, anders niets. En van alle andere vrucht zegt hij: die vrucht wordt uit mij gevonden. Alle ware levende vrucht wordt alleen maar uit God gevonden. Wat wordt die vrouw eerlijk behandeld door die engel? Hij zegt: zie, nu gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. En gij zult zwanger worden en een zoon baren. Wat een wonder. Een wonder van God zal in haar leven plaatsvinden. Er zal een kind geboren worden dat ze van God krijgt. En gemeente, er is nog een volk op deze wereld dat van God een kind krijgt. Wat is dat voor een kind? Wel, dat kind heeft hij al gegeven in de nooit begonnen eeuwigheid. Maar dat heeft hij ook in de tijd gegeven in de kribbe van Bethlehem. We hebben gezegd: wat houdt God toch getrouw zijn woord? Het was al zoveel eeuwen geleden dat Jacob op zijn sterfbed lag en het woord God sprak. Dat in de tijd vervuld zou worden. In de nooit begonnen eeuwigheid heeft God getuigd dat hij zijn zoon zou zenden. En hij heeft zijn woord waargemaakt. Vele eeuwen later, in de kribbe van Bethlehem. Er kan soms lange tijd tussen liggen. Maar God houdt zijn woord. Hij laat nooit één van zijn woorden varen. Er is misschien wel een volk in ons midden dat dit moet inleven. Dat misschien wel eens tijden heeft gekend dat ze hoop en moed gekregen en dat God de belofte aan hun ziel verpandde. Als het waar is, is er hoop. Dan is er moed en is er ook geloof. Maar als de tijd verstrijkt, weet u wat dan de overhand krijgt? Dan krijgt het ongeloof de overhand. Als ze op zichzelf zien, zijn ze onvruchtbaar. Dan kan het nooit meer. Maar als God zijn woord waar maakt, springen ze op van vreugde en mogen ze zich in God verblijden. Gij zult een zoon baren. En het zal ook nog een bijzonder kind zijn. Het zal een Nazireër Gods zijn. Wat een Nazireër Gods is, gemeente, kan ik u nu niet uitleggen. Dat moet u thuis maar eens nalezen in Numeri 6. In dit hoofdstuk gaat het over het tijdelijk Nazireërschap. Als iemand zich tijdelijk afzonderde om zich op een bepaalde wijze in de dienst des Heeren te begeven, mocht hij geen wijn noch sterke drank drinken. Mocht hij niet met een dode in aanraking komen. Mocht hij het haar van zijn hoofd niet afscheren. Als de tijd van zijn Nazireërschap, van zijn geloften, voorbij was, mocht hij weer een offer bij de priester brengen en moest hij zijn haar weer afknippen. Weer als een gewoon mens verder leven. Hier is dus sprake van een tijdelijk Nazireërschap dat in de wet van Mozes wordt geregeld. De engel des Heren zegt echter tegen die vrouw: want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moedersbuik af. Hij zal heel zijn leven in de dienst des Heren besteden. De engel zegt niet: hij is maar een tijdelijke Nazireër, maar een Nazireër van zijn moedersbuik af. Gemeente, als we zo'n kind mogen voortbrengen, dat is wat. Dat is wat geweest voor die moeder. Die moeder zich eens indenken. Die engel zegt niet alleen dat dit jongetje geen wijn en sterke drank mag drinken. En dat hij zijn hoofdhaar niet mag scheren. Maar hij zegt tegen die vrouw dat zij dit ook niet mag. Hij zegt tegen haar, zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Die vrouw moet dus van stonde aan, vanaf het moment dat ze die boodschap kreeg, als een Nazireër gaan leven. Als een afgezonderde, als iemand wiens leven in de dienst van de Heere staat. Als iemand die een opdracht van de Heere heeft gekregen. Wat heeft dat uitgewerkt in het leven van deze vrouw? Wel heel eenvoudig dit. Omdat ze die opdracht heeft gekregen, is ze daar elke dag mee geconfronteerd. Elke dag is dat teruggekomen in haar leven. Elke dag moest ze eraan denken dat het kindje dat in haar schoot groeide, een Nazireër Gods was. Van dat kind heeft de engel ook gezegd dat het een opdracht zal krijgen van de Heere. Hij zal beginnen om Israël te verlossen uit de Filistijnen hand. Gemeente, als moeder weet dat ze in verwachting is en dat kindje groeit als een borduursel in haar schoot, zou ze daar dan niet bij betrokken zijn? De Heere zegt ervan in zijn woord, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar buiks, of schoon deze vergaten. Zo zal ik u toch niet vergeten. Een rechtgeaarde moeder leeft toch mee met het kind dat in de moederschoot groeit. Maar waar gaat het vader en moeder dikwijls om? Ze hopen dat alles goed mag gaan, dat de moeder gespaard mag blijven, er goed door mag komen en dat ze een gezond kindje mogen krijgen. Daar zien we toch naar uit. Deze vrouw heeft niet alleen een natuurlijke moederband met het kind in haar schoot. Ze heeft ook een geestelijke band met het kind. Van dat kind weet ze, het is een Nazireër Gods. God laat hem door een wonder geboren worden. Maar hij gaat hem ook gebruiken in zijn dienst. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit haar Filistijnen hand. Ze heeft dus een dubbele band met het kind dat in haar schoot groeit. Gemeente, er zijn vaders en moeders in ons midden. In de gemeente worden kinderen geboren. Ik veronderstel dat er op dit ogenblik vrouwen in de gemeente zijn die in verwachting zijn. In wie schoot een kindje groeit. En dan hopen we allemaal dat het goed mag gaan. Hoewel we weten dat het ook anders kan gaan. Dat hebben we ook wel eens gezien in de gemeente, dat zelfs meerdere keren. Ik zou wel eens willen weten of willen vragen, zijn er ook vaders en moeders die zuchten als ze mogen weten dat er een kindje geboren zal worden? Heere, zou het een kindje mogen zijn dat u in uw dienst wilt gebruiken? Wat dat betreft leven we ook in een donkere tijd, gemeente. Ook wanneer het gaat over de vervulling van de ambten, over de verkondiging van het woord des Heren. Dat werk moet toch voortgang vinden. Wat zou er dan groot zijn als we een kindje mogen krijgen dat de Heer in zijn dienst wil gebruiken? Er zijn moeders geweest bij wie dat zo was. Er zijn moeders geweest die eigenlijk geen kinderen meer mochten krijgen, maar toch in verwachting raken. Die mochten geloven dat het kind dat ze voort zouden brengen een kind zou zijn. Dat de Heer in zijn dienst wilde gebruiken. En zo kan het nog. Zijn er wel eens worstelingen aan de troon van Gods genade? Heere, dat kindje weet nog nergens van. Maar zou u het willen gebruiken? Gemeente, we gaan eindigen. Hoewel ik een band is er geweest tussen Maria en het kind dat groeide in haar moederschoot. Het was niet alleen haar kind, het was ook de verlosser. De verlosser die ook haar zou verlossen. Maar nu staat hier van Simson en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de Filistijnenhand. Later is Samuel gekomen. En nog weer later David. Die heeft de Filistijnen helemaal onderworpen. Maar van die grote verlosser Gods geldt dat hij niet alleen is begonnen om Israël te verlossen uit de Filistijnenhand. Hij heeft het ook voleindigd en een volkomen verlossing teweeg gebracht. Voor al degenen die hem mogen vrezen. Daarom, gemeente, besluit ik met de vraag waarmee we tot onszelf moeten inkeren. Heb ik in mijn leven al een verlosser nodig gekregen. Amen. Zingen we nu tot slot van Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verscholen aan armen uit gena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 72. Eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God u, zij al de eer. Amen.